Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
We zijn terug in het tijdperk van voor 1989.
Heeft u Vladimir Poetin ooit ontmoet?
Ik heb hem verschillende keren ontmoet. Ik was een grote fan van Vladimir Poetin. In het begin, als eerste minister was, heb ik verschillende keren naar Rusland geweest. De laatste keer in zijn dacha. En toen brak er iets.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 252. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
Het Rusland van Vladimir Poetin is Oekraïne binnengevallen. Een oorlog waarvan veel mensen dachten, of in elk geval hoopten, dat die in Europa niet meer zou gebeuren. Het zwartste scenario lijkt in gang gezet. Iedereen houdt zijn hart vast. Onze gast in deze aflevering is Guy Verhofstadt, co-voorzitter van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Daarover straks. Eerst de Rusland-Oekraïne-crisis. Guy Verhofstadt was samen met Hans van Balen op het onafhankelijkheidsplein in Kiev tijdens de vorige grote crisis die leidde tot het vertrek van de Poetin-gezinde president Janukovic. En Guy Verhofstadt was ook premier van België in de periode 1999 tot 2008. En toen ontmoette hij met enige regelmaat Vladimir Poetin. Hij was zelfs de gast bij Poetin thuis op zijn dacha. En daar willen we natuurlijk ook alles over weten.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Guy Verhofstadt. U was een van de Europese leiders die in 2014 naar het onafhankelijkheidsplein in Kiev ging om daar het volk toe te spreken. Dat was op 21 februari 2014. Exact 8 jaar later erkent Rusland Donetsk en Luhansk en stuurt ook troepen. Wat is op dit moment uw gemoedstoestand?
Ik ben eigenlijk heel triest dat het gebeurt, ja. Dat Poetin dat doet. Maar ik ben akkoord met u dat het waarschijnlijk niet toevallig is dat hij dat doet op 21 februari. Zoiets van een beetje theatraliteit, zo. Ik denk dat er wel mee te maken heeft. Alhoewel, ik was eigenlijk op Maidan op de 20e. En de dag dat die 49 Oekraïnse burgers door snipers zijn neergeschoten, ja. In de ochtend op dat plein. En men zei tegen mij in het Europees Parlement, je kan niet naar Maidan.
Toen
er zijn 49 mensen doodgeschoten door snipers. En ik zei, ik ga naar Maidan. Ik had een ongelofelijke, dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn leven, drang, geen angst, om daar naartoe te gaan en te zeggen, nee, die mensen willen Europa. Allee, ik spreek over Europa al decennia. En dan is er daar iets dat gebeurt van die intensiteit. En dan zeiden mijn medewerkers, nee, je gaat niet naar Maidan. En dus ik ben daar toegekomen. We zijn in de middag op het plein geweest. We hebben daar gesproken.
Samen met Hans van Balen?
Ja, met Hans. Maar het meest dramatische gebeurde eigenlijk 's nachts. Dus bij de overgang van de 20e naar de 21e, toen ergens om tussen middernacht en 2 uur in de ochtend een aantal leden van de partij van Janukovic overliepen naar de oppositie, er een nieuwe meerderheid was. En
een pro-Europese meerderheid.
Een pro-Europese meerderheid. En Janukovic het land verliet.
Ja, hij vluchtte.
Vluchtte. En dat gebeurde die nacht, de 21ste. Dus we worden rond de oren geslagen met rapporten van inlichtingendiensten nu en dergelijke meer. Maar ja, het is eigenlijk veel eenvoudiger dan dat. Hè? Poetin heeft dat altijd waarschijnlijk beschouwd, die vlucht van Janukovic en dat, wat er gebeurde toen, in 2014, als een vernedering, denk ik.
Zoals Poetin ook zegt, dat de grootste fout in de Europese geschiedenis is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Ja, oké, daar kunnen we van mening over verschillen. Ik denk dat het duidelijk is wat hij wil doen, is een invloedssfeer creëren. Die Rusland toch wel altijd heeft betracht. Hè? Dat is trouwens niet, dat dateert niet van de tijd van de Sovjet-Unie.
De 19e eeuw is terug.
Vanaf
hè?
De 19e eeuw. Hè? Ik zeg altijd dat een van de grootste liefhebbers van Parijs, dat was de tsaar. Hè? Toen hij oorlog voerde tegen Napoleon, kreeg je hem met geen stokken weg uit Parijs. En tot er misschien bijna een revolutie losbrak of opstanden losbraken in zijn eigen land, toen was hij wel verplicht van terug te keren na zoveel
maanden. Maar die tsaar, Alexander, schreef als Sascha brieven aan zijn zus Annette, niet veel later de kroonprinses der Nederlanden, ja. ook dus van België. Ja, die schreef elkaar in het Frans, ja. Want die konden helemaal geen Russisch.
Ja, maar ik denk dat het een goed is van te herinneren hoezeer Rusland eigenlijk Europa is. Hè? De Russische literatuur, onlosmakelijk verbonden met Europese literatuur. Je kunt je voorstellen dat je zegt, ja, we spreken over Europese literatuur, maar we hebben het niet over Dostoevsky, we hebben het niet over Tolstoj, we hebben het niet over Pushkin.
Geen toneelstukken van Tsjechov.
Geen toneelstukken van Tsjechov, je zou zeggen, ja, die moeten we opsluiten.
Geen opera's van Mussorgsky.
Die moeten we dringend opsluiten, die dat beweert. Net zoals ook de taal. Hè? Ik vind dat, hoezeer ik kritisch ben, heel kritisch ben naar Poetin, hoezeer ik vind dat we absoluut een tekort hebben aan een Russisch beleid, aan een visie, aan een strategie, een empathie bijna ten opzichte van. Ik kom veel te veel mensen in de politiek tegen in Europa die, als ze het woord Rus horen, dan beginnen ze hun haren al recht te komen.
En bij sommigen begrijpt u dat ook wel, want die
ja,
komen uit volkeren.
Die komen uit volkeren, ja. Baltische staten enzovoort. Maar dit is geen strategie voor de toekomst natuurlijk. De strategie van de toekomst moet erin bestaan dat we Rusland zien als een wezenlijk onderdeel van dit Europese continent. Dat we moeten hopen en alles doen om in Rusland de vonk van de democratie opnieuw te doen ontvlammen.
Dus eigenlijk zegt u, Rusland is in dat opzicht net als Oekraïne, hoort het bij Europa, alle twee.
Ja, maar ik zeg dat dikwijls en ik geef dan als voorbeeld, kijk, als je dus van de Atlantische Oceaan trekt naar het oosten, dan kom je dezelfde literatuur tegen, dezelfde cultuuruiting, dezelfde architectuur, de steden die we tegenkomen. Tot aan de Volga, zeg ik dan. Ja, tot aan de Volga is het Europees continent. Dat is de realiteit. Het probleem is niet Rusland in dit conflict. Het probleem is een kleptocratie onder leiding van Poetin die zo verworden is de voorbije 10 jaar. Dat is het probleem. Het probleem is niet Rusland. En het is eigenlijk
en al helemaal niet de Russen.
Het zijn absoluut niet de Russen. Ik heb de beste herinneringen aan mijn, toen ik nog niet op de geblacklisted was. Hè, want ik ben blacklisted. Zo, ik mag Rusland niet meer binnen. Een jaar of, ik weet het niet, 6, 7 jaar geleden geloof ik.
Was daar een directe aanleiding voor?
Officieel als het feit dat wij sancties hadden genomen tegen een aantal Russen, kwam ik op de lijst. En ik denk dat het is Maidan, maar ik denk dat het nog meer is dat ik elk jaar, verschillende keren per jaar, naar Rusland ging. Omdat ik veel contacten heb en had met Russische oppositiepartijen. Met Memorial bijvoorbeeld, met Navalny persoonlijk. Ik ben nog op televisie opgevoerd, samen met Navalny, een stuk dat opgenomen was in een hotelkamer. En op de staatstelevisie van Rusland.
Om te bewijzen wat voor een slechterik die Navalny was.
Ja, want ik was zogezegd Amerikaanse spion die hem geld kwam geven. Ja, ik ben alles behalve een Amerikaanse spion.
En dat was dus met geheime camera's opgenomen.
Effectief, ja. En dat werd dus uitgezonden op de Russische staatstelevisie. En ik werd daar geportretteerd als een CIA-agent. In plaats van als een gedreven politicus, oud-eerste minister van België. En met Navalny, met Ryshkov, met Kachanov, ik heb op het Pushkinplein gestaan in 2011 of 2012, toen de grote demonstraties daar. Dus mijn Maidan-optreden was niet mijn eerste optreden. Mijn eerste optreden was op het Pushkinplein. Dus ik hou van Rusland. Ik hou van hun eten trouwens ook. Dus bij mij is dat... Ik ben voor een stuk bijna in zekere verliefdheid met dat land. Ik denk dat... Toen we die ontwikkeling zagen van Poetin, die steeds meer en meer vervelde als een autocraat, hè, als een kleptocraat, dan vond ik dat echt enorm triest. Ja. En het feit dat ik ook zelfs geblacklisted ben en niet kan naar Rusland gaan, vind ik wel erg, hoor.
U had contact met diverse liberalen. Nou zijn de verkiezingen in Rusland nu natuurlijk niet eerlijk meer.
Niets meer.
De oppositie wordt eigenlijk het leven onmogelijk gemaakt. Als dat anders zou worden weer, zou het liberalisme dan ook in Rusland toekomst hebben?
Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat er zoiets bestaat als wat sommige mensen zeggen. Hè. Er zijn mensen die analyses maken over Rusland, die zeggen Rusland kan nooit een democratie zijn. De Russen kunnen niet democratisch zijn. Dat is onzin natuurlijk. Dat is dezelfde onzin als te zeggen, in China heb je de dictatuur van de Chinese Communistische Partij, want dat is China, ja, dus dat is zo. Dat is niet zo. In elke mens, inherent, is er de wil, de behoefte, denk ik, om vrij en zelfstandig te zijn. En dat is wat we eigenlijk meemaken, die spanning tussen aan de ene kant een liberaal-democratische wereld, waarvan Fukuyama zei, het is nu definitief gewonnen.
Ja, iedereen is liberaal geworden.
Iedereen is liberaal, democratisch, vrije marktgericht geworden. Ja, uiteindelijk blijkt de analyse van Fukuyama niet juist te zijn. De geschiedenis is niet gestopt met de val van de muur.
Sterker nog, sommige schimmen uit de geschiedenis lijken nu terug te keren.
Exact. We zijn terug in het tijdperk van voor 1989. En het maakt gewoon niet uit dat de Sovjet-Unie Russische Federatie noemt of omgekeerd.
Heeft u Vladimir Poetin ooit ontmoet?
Ik heb hem verschillende keren ontmoet. Ik was een grote fan van Vladimir Poetin. In het begin, als de eerste minister was, heb ik verschillende keren naar Rusland geweest. De laatste keer trouwens.
Waarom was u een grote fan oorspronkelijk?
Wat hij zei, hij heeft ook verschillende keren deelgenomen aan de Europese Raad. En hij sprak toen van een Europese toekomst voor Rusland. Helemaal niet een Slavische, maar een Europese toekomst voor Rusland. Dat was zijn grote stelling. Ik werd uitgenodigd door hem in privé, in het Kremlin. Ik heb dat 2 of 3 keren gedaan. De laatste keer in zijn dacha bij Moskou. En toen brak er iets. Dat was het ogenblik dat enkele maanden na de moord op Politkovskaya, Russische journaliste. En waarvan men altijd denkt dat het Kremlin daar op een of andere manier achter zat.
Kwam dat aan de orde in het gesprek toen?
Wel, op een bepaald ogenblik breekt hij de vergadering op, Poetin. Of hij zegt, nee, kom, laten we samen wat... laten we hier maar diplomaten verder doen. En hij leidt mij dus rond, hij zelf, wij samen, in de dacha. Toont zijn pony waar hij doodverliefd op is. We zitten in van die lelijke semi-lederen zetels in zijn living.
Veel te groot ook. Hè?
Ja, veel te groot. En ik stel een vraag die ik absoluut wou stellen over Politkovskaya. Zeggen, hoe kan je nu, die de heerser van Rusland brengt, dat niet ophelderen? Zo, dat was mijn punt. En toen was er zo een soort breuk in het gesprek, in de relatie die... Mijn zin is nooit meer iets goed gekomen. En dan van dan af is mijn kijk op, op Poetin beginnen veranderen, beginnen wijzigen. Ik kwam dan in contact met de Russische democratische partijen.
Is Poetin veranderd? Of zou je kunnen zeggen, ja, hij was nu eenmaal de man van de geheime
sommige
dienst.
Sommige mensen zeggen nu, ja, hij was altijd zo. Hè. Dat is van in het begin zo. Je kan ook zeggen, ja, als Yeltsin nu misschien een andere keuze had gemaakt. En Nemtsov als de man daarvoor had geschoven. Wat Rusland hadden we toen gekend? Nemtsov die een fantastische, gepassioneerde, maar een echte democraat was.
Die er dus in Rusland zijn.
Ja.
He, dat idee, Russen zijn door hun ziel en kunnen
onzin,
dat niet.
Onzin.
Dat zijn we over Duitsers natuurlijk ook.
Ja, exact. Dus dat kan je over elk volk zeggen. Ik weet niet wat wij zijn, Belgen of wat jullie zijn. Nederlands, ik kan me wel iets bij voorstellen. Maar dat is dus de onzin van... Dat is het categoriseren van een volk. Dat is onzin. Russen zijn in C... even democratisch of even als wij dat zijn.
Wat heeft Poetin voor belang bij wat hij nu doet met Oekraïne? De volgende sancties, waarschijnlijk harde sancties. Ja. Daar heeft het Russische volk, daar hebben ook de mensen rondom Poetin persoonlijk geen belang bij.
Nee, maar ik denk dat de omslag nu... Hoe komt het na wat gebeurd is in de Krim en na de 8 jaar gevechten... oplaaiende gevechten in de Donbass, dat hij nu die beslissing neemt. Ik denk dat veel te maken heeft met Wit-Rusland. Namelijk in Wit-Rusland zag hij bijna gebeuren wat hij niet wou. Dat daar namelijk een democratisch regime komt die misschien op een bepaalde dag zegt, ik wil tot de Unie... Nee, niet op een bepaalde dag zegt hij. Nu al zegt, ik wil tot de Europese Unie toetreden en ik wil een veiligheidsakkoord met de NATO... En ik denk dat dat een katalysator is geweest om te zeggen, dit kan niet. En ik denk dat het ook een manier is om zijn interne positie te verstevigen. En de enorme steun die democraten hebben in Rusland, maar die natuurlijk niet kan gemeten worden. Ik kan die niet meten in verkiezingen. Ik hoor mensen soms zeggen, ja, heb je gezien wat de oppositie maar heeft vergaard in de verkiezingen? Maar er is geen enkele verkiezing sinds dat Poetin aan het bewind is die nog een transparante, democratische en echte verkiezing is geweest. Die kennen ze niet meer dan een decennium lang al. Dus ik denk dat wij dus dat wel... Dat het voor hem het bevestigen van zijn autocratisch regime. Hij gebruikt het eigenlijk om zijn kleptocratisch regime te verstevigen. Daar dient het voor. En hij heeft dat zo gedaan in Georgië. Hij doet het in Moldavië. Hij heeft het gedaan, meer met onrechtstreekse hulp, denk ik, in Wit-Rusland.
Met heel veel schade tot gevolg, zelfs voor zijn eigen Rusland.
Ja, maar zo redeneert hij niet. Het eigen Rusland voor Poetin is toch hem en de omgeving, zijn kleptocratie, zijn oligarchen, die we eerlijk gezegd altijd met rust gelaten hebben. Hè?
En Obama die zei tegen ons, wat we in het Westen onvoldoende zien, begrijpen, is hoe bang of hij is. Die jonge mensen in die tentjes, op dat Maidanplein met die vlaggen, dat is een nachtmerrie.
Ja?
Want als het daar kan, en als het zelfs in Belarus kan wat een verschrikkelijke stalinistische dictatuur is, exact. Dan kan het dus ook in Moskou.
En in Petersburg. En het gebeurde ook in Moskou. Toen ik daar juist over de demonstraties op het Pushkinplein, dat was 2 jaar voor Maidan. Hè, de eerste protesten om werkelijk terug democratie te krijgen in Rusland starten niet in Oekraïne, hè, of niet in Wit-Rusland. Starten daar. Die zijn neergeslagen. Ja, ik denk dat het aantal doos was enorm. Navalny sprak, Kachanov sprak, Nemtsov sprak. Memoriaal nam het woord. Maar het aantal politieagenten was minstens even indrukwekkend. Dus,
en dat is angst.
En dat is angst, ja.
Wat moet Europa nu doen?
Europa moet een tweesporenbeleid voeren, niet een eensporenbeleid. Het tweesporenbeleid is hard zijn in de sancties en in het helpen van Oekraïne. Ja, bijvoorbeeld, ik heb in het debat in het Europees Parlement aan Borrell gevraagd, zeg, ja, waarom, we hebben een Europese vredesfaciliteit. Die Europese vredesfaciliteit, daar zitten miljarden euro's in. Daar kan je dus, dat dient bijvoorbeeld om hulp te verschaffen aan een democratisch regime dat in de verdrukking komt. Waarom gebruik je dat niet? Om een gezamenlijke aankoop van wapens te doen, defensieve wapens, en die te gebruiken en te sturen naar Oekraïne. En dat gepaard met harde sancties, dat is het eerste spoor.
Wat was zijn antwoord?
Dat we dat niet doen natuurlijk, omdat we dus met andere woorden geen geopolitiek Europa hebben.
Maar dat is toch juist de bedoeling van de Europese Commissie, ook dat we dat wel krijgen?
Nou, we dat wel zouden krijgen, maar het probleem is dat we dat niet hebben. Unanimiteit maakt het ook quasi onmogelijk om dergelijke besluiten te nemen. Het is al zo moeilijk om een akkoord te maken over sancties. Laat staan over gezamenlijke wapen. Leveringen aan Oekraïne.
Dus hier stuit de Europese Unie op zijn eigen mogelijkheden?
Totaal. Totaal. Dat is het eerste spoor. Het tweede spoor is dat die echte strategie naar Rusland toe en naar Russische burgers toe. En dat is voor mij bijvoorbeeld vrije visa voor studenten, wetenschapslui, artiesten.
Naast Erasmus een Pushkin-programma.
Ja, een Pushkin. Een Pushkin-plus-programma. Ja. Waarom niet? Mooie naam. En ten tweede, ja, herkennen dat er miljoenen Europese burgers zijn die Russisch gebruiken. Want nu wordt dat tegen de Unie gebruikt, hè, in Rusland. Namelijk dat er een soort van een onderdrukking is van Russen in Europa. Bijvoorbeeld dat ze niet bij alle mogelijkheden hun taal kunnen gebruiken.
Ja, in de Baltische Staten.
In de Baltische Staten. Voor miljoenen Europeanen is Russisch de moedertaal. Laten we dat niet vergeten. Dus dat is het tweesporenbeleid dat we zouden moeten voeren. En wat we zien is dat we het ene spoor nauwelijks uitgraven, nauwelijks vormgeven. En het andere zelfs helemaal niet.
Dus we zouden misschien zelfs het Russisch ook gewoon als Europese taal moeten omarmen.
Ik heb dat ooit even gezegd in een vergadering in het Europees Parlement.
U kreeg iedereen over u heen.
En men zat al in mijn nek een aantal landen. Maar waarom niet? Ik zeg nogmaals, er zijn miljoenen mensen die dat gebruiken. Het is hun moedertaal. Zoals onze moedertaal het Nederlands is. Wij vinden het normaal dat we ons in het Nederlands kunnen uitdrukken. Hè? Zoals een andere burger, ja, zijn moedertaal Russisch is. Een van de grootste Russische schrijvers is een Oekraïense schrijver, Kurkov, die ik gisteren op televisie zag. Is een Russofoon. Schrijft in het Russisch. Allee, zijn boeken worden niet gepubliceerd in Rusland. Maar is wel een Russofoon. Hij is voor een onafhankelijk. Want mensen denken waarschijnlijk, er leven daar 40-45% Russofonen. En het zijn die willen dat Poetin dat doet. Nee, die willen dat absoluut niet, dat Poetin dat doet. De grote meerderheid van Russofonen. Odessa is een Russisch sprekende stad. Ja, is een Russisch sprekende stad. Maar niemand in Odessa wil dat Poetin met zijn troepen in Odessa binnenvalt. Hè?
Er was in het vorige week in de stad Kharkov, nou, er is niets Russischer in de geschiedenis en ook in de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en al die enorme mijnen, een demonstratie voor een vrij en onafhankelijk Oekraïne, van mensen die dus alleen maar Russisch spreken. Ja. En daar liepen 50.000 man met Oekraïnse vlaggen en die liepen te zingen en te juichen voor Oekraïne.
Ja, in het Russisch.
In het Russisch.
Maar dat was een van misschien, moet je toch ook alle aspecten bekijken, een van de fouten die na 2014 wel zijn gemaakt in Oekraïne. Dat een van de eerste daden die men stelde, dat men zei, we gaan het Russisch niet meer gebruiken. Maar dat was een heel domme beslissing. Men is daar al vrij snel op teruggekomen.
Ja, nog even over Oekraïne zelf. Volodymyr Zelensky die heeft natuurlijk de afgelopen weken, de afgelopen dagen met iedereen, ook in Europa, gesproken en met de Amerikanen. Hij voelt zich wel steeds eenzamer deze dagen.
Ja, kan ik wel begrijpen. Ja.
Maar uiteindelijk staan wij met lege handen, want het is geen NAVO-bondgenoot, dus we gaan niet daadwerkelijk met militairen daar naartoe.
Nee, dat gaan we niet doen. Maar wat we wel zouden kunnen doen en wat we meer zouden moeten doen, is denk ik Amerikanen, Britten, Europeanen, is hun helpen bewapenen, zodoende dat ze hun democratie kunnen verdedigen. Dat is iets wat de Europese Unie zou moeten doen. Waarom? Omdat dat het verdedigen is van de waarde van de Europese Unie. Het zou schandalig zijn indien we dat niet doen.
Ja.
En het is niet voldoende van Zelensky de Nobelprijs van de Vrede te geven of de volgende Sakharovprijs of welke dingen. Hè. Daarmee doet het niet hoor. We moeten ook een beetje af van zo van we geven wel even een prijs en daarmee hebben we ons geweten gesust. Hè.
Ja. Hij mag naar Aken komen voor de Karlsprijs en dan mag hij een toespraak houden.
Ik vind dat we dat te snel doen. Voor Navalny is dat anders. Ik denk dat het een goede zaak was dat Navalny de Sacharovprijs heeft gekregen, maar dat misschien hem toch iets van bescherming, sterkte kan geven in iets wat ik zeg. Ik heb een ongelooflijke bewondering voor die man, want... Ja, toen ik hem in dat vliegtuig zag stappen samen met zijn vrouw om terug te keren naar Moskou, ik zou het niet doen. Ik zou de moed niet hebben om het te doen.
Nee.
Dus er zijn bij Russen veel moedige mannen ook. Onder andere Navalny.
Poetin die heeft Oekraïne in de tang, maar heeft hij ook ons, de Europese Unie, niet in de tang? Want 40% van het gas wat wij hier in Europa gebruiken, komt, laten we maar zeggen, van hem. In sommige landen zelfs 100%.
Ja, er zijn bepaalde landen die... Die niet kunnen overleven zonder Russisch gas. Italië is het meest afhankelijke land van Russisch gas.
Ja. Maar maakt dat onze bewegingsruimte minder?
Ja, natuurlijk maakt ons dat zwak. Het is wij hebben op vlak van energie geen autonomie, geen soevereiniteit. En ondanks het feit dat we daar 16 jaar geleden, aankondigden dat we het anders gingen doen. Dat is toch al een tijd geleden. Hè? Dat was in Hampton Court, was de laatste top van Tony Blair. En daar namen we de krachtdadige beslissing dat vanaf nu een energieunie zou bestaan.
Ik sprak in 2010 Jacques Delors, die was toen 85.
Mm-hmm.
En die zei toen tegen mij, kijk nou naar energie. Nous sommes les demandeurs. Wij staan met de pet in de hand bij die Poetin en monsieur Medvedev. Je hoort hem zeggen. Ja. En die zei, en wat doen we? Hij zei, we moeten braaf zijn.
Ja,
als Europa een energieunie had, dan konden wij ook zeggen...
Bijvoorbeeld de gezamenlijke
onder
aankoop van energie. Hè? Want een energieunie is dat. Hè? Een energieunie is niet wat wij hebben. Hè? Proberen we iets te doen aan de verbindingen tussen ons energienetwerk. Oké, dat is goed. Als er overproductie in één land, kan het dan uitgevoerd worden aan de andere kant van elektriciteit. Maar dat is geen energie.
Sterker nog, wij moeten de gaskraan weer wat verder opendraaien voor Duitsland op het moment.
Dus dat is geen energieunie. Een energieunie is waarbij dat je dus een gezamenlijk energiebeleid uittekent en een gezamenlijke aankoop doet.
En een gezamenlijke lange termijn strategie.
En een lange termijn strategie. Zodat je sterk staat in een onderhandeling daarover.
En dat zei hij dus in 2010 en toen noemde hij persoonlijk tegen mij monsieur Poetin en monsieur Medvedev, nous sommes les demandeurs.
Ja, en daar is niets aan veranderd.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Nog heel even terug naar dat Maidanplein, wat toen Euromaidan heette.
I have to tell you that I'm very emotional to be here together with you, with the people and the citizens who are the most brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today.
Я хочу вам сказати, що для мене є великою честю бути в цьому місці, де народ є сильним, мужнім і відважним.
I have today had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you because you are defending European values and European principles and democracy.
Hoe werd u daar beschermd? Want u zei, mij werd gezegd, ga er niet naartoe, want dat is te onveilig. U ging toch?
We waren daar uitgenodigd door een van onze partijen, die met, ze noemde de Europapartij, geloof ik, als ik me niet vergis, dat is de naam.
Maar dat was toen ongeveer de hele oppositie, was de Europapartij.
Ja, ja, maar die had zich specifiek de Europapartij genoemd.
Want het plein stond ook vol met Europese vlaggen.
Ja, enorm, ja, dat was... we werden daar op een bepaald ogenblik in de namiddag, dus morgens waren die, om 8, 9 uur, morgens waren die doden daar gevallen. En dan werden we daar naartoe gevoerd en kregen we een kogelvrije vest om. En,
had Hans van Bijl ook een kogelvrij vest?
Ik geloof het niet. Er was op
dat
een
formaat
andere manier,
had men niet.
Nee, op een of andere manier ontbrak die geloof ik.
You know, in the end, dictators can never win against their people.
І ви знаєте, що врешті-решт диктатори не переможуть проти свого народу, якщо вони повстають.
Never ever give up.
Ніколи не здавайтесь.
We are with you. We don't go. We stay with you.
Ми з вами, ми не йдемо, ми залишаємось.
Long live a democratic Ukraine. Thank you.
Хай живе демократія в Україні. Дякую.
Hij had geen schrik en hij stond daar. En ik denk niet dat hij toegevoegde vestavond. Hij was de enige waarschijnlijk.
Wat is u het meest bijgebleven van dat moment dat u daar stond en dat u dacht, nou moet ik tegen die jonge mensen in die tentjes wat zeggen?
Maar nee, de soort van passielied voor Europa. Europa is voor hen, dat is de onafhankelijkheid, dat is de vrijheid. Daar, dat zag je in die ogen, dat zag je in wat iedereen zei. Wij zijn degene die op dat podium de sancties hebben aangekondigd, want dat had maanden geduurd vooraleer dat de Unie in staat was om sancties te doen. Per toeval, als wij daar landen en enkele uren daarna nemen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie de sancties aan.
Today, the European Union finally decide to put a decisive step and to start with sanctions against the regime in Ukraine. Visa ban, freezing of assets, and that's only a beginning.
Сьогодні Європейський Союз офіційно вирішив ввести санкції проти лідерів партії регіонів. А також заморозити їхні рахунки.
I should say, finally, because we had to take the decisions already far longer, weeks and weeks ago.
І я маю визнати, що це все ж таки відбулося, тому що це займало 4 довгих тижні.
But we have not only to do that, we have also with the European Union to prepare a positive package for the Ukrainian people, a financial package and also a visa-free regime for ordinary citizens in Ukraine.
І це ще не все. Ми хочемо запропонувати українському народу вільний в'їзд до країн Європейського Союзу.
We have won.
En wij stonden en konden sancties. Er zijn sancties. Wow, eindelijk doet Europa iets. Eindelijk doet Europa iets. Dat was het. En het is een bijzonder gebeurtenis. Maar nogmaals, het is goed dat ik dat kan zeggen, dat ik ook op het Pushkinplein stond. Want in feite gaat het over hetzelfde, hoor. Of dat je op dat Pushkinplein staat, of op Maidanplein, of op welkdanige straat dat je nu zou kunnen lopen, of had kunnen lopen in Minsk of zo. Het gaat het over hetzelfde. Namelijk, en niet over de veiligheid en niet over de NATO. Het gaat over, kan ik in een democratisch systeem blijven waar ik mijn ding kan doen?
Ja.
Daar gaat het over.
De Europese Unie daarvoor, dat zijn slechts instrumenten tot een doel.
Effectief. Maar een instrument daartoe.
En tot nu toe het minst slechte dat we hebben, zou Churchill
zeggen. Ja, alhoewel, ik kan er wel veel over zeggen. Ik zou toch wel... Het werkt, maar het werkt niet goed, hè?
Daarvoor hebben we die toekomstconferentie, toch?
Ja.
Laten we het daarover hebben, die toekomstconferentie.
Daarvoor hebben we die toekomstconferentie.
U bent voorzitter van de...
Eén van de co-voorzitters,
Conferentie over de toekomst van Europa. Samen met, op dit moment, Clément Beaune namens het Franse voorzitterschap. En nog een mevrouw van de Europese Commissie.
Mevrouw Svitsa Dubravka, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
Nou staat u al zo'n beetje uw hele leven bekend als voorstander van de Verenigde Staten van Europa. Kunt u dan wel zo'n conferentie leiden waar bijvoorbeeld de uitslag nog niet vaststaat?
Omdat ik heb altijd de overtuiging gehad dat De categorieën die wij van de burgers maken in hun denken over Europa niet kloppen, vals zijn. Dus wel, wat doen wij, politici en journalisten,
We zijn niet verschillend van politici wat dat betreft. Wij hebben nood aan categorieën. Wij hebben nood aan de mensen in een vakje te kunnen steken.
Links, rechts.
Zwart, links, rechts, zwart.
Anti-Europees, pro-Europees.
Euroceptisch, eurofiel enzovoort. En dat is gemakkelijk voor artikelen te schrijven en gemakkelijk om toespraken te houden als politicus. Maar dat dekt de realiteit niet. De realiteit is ingewikkelder dan dat en mooier dan dat. Uit die burgerpanels blijkt dat mensen snakken naar Europa. Zeggen, ja, Europa moet dat doen. Ja, dat zie je toch in de wereld. Zoals die morgen gaat draaien met de Russen, de Chinezen, de Amerikanen. Als we het niet samen doen, Europa moet dat oplossen. Ja. En aan de andere kant, maar Europa doet dat vandaag niet. En Europa doet dat vandaag ook fout en slecht. Dus de mensen zijn aan de ene kant, hebben een droom, een vertrouwen in Europa als idee, maar een heel kritische visie in de manier waarop het nu ingevuld wordt. En de ene noemt zich, als hij dat zegt, een euroscepticus, en de andere noemt zich een eurofiel met een kritische kijk. Ja. Maar in feite denken ze hetzelfde. Er is veel meer eensgezindheid bij de bevolking over Europa dan dat er eensgezindheid is bij de politici en bij de journalisten.
Ja,
die blijven vasthangen in hun categorie.
Er is in Nederland ook onderzoek gedaan door het Sociaal en Cultureel Planbureau, ook ten behoeve van die conferentie. En daar blijkt uit dat burgers zien heel veel grensoverschrijdende problemen die dringend moeten worden opgelost. En ze zeggen daarvan, dat zou juist een taak zijn voor Europa.
Klopt, en dat is natuurlijk nog versterkt door de COVID, de pandemie die hebben we meegemaakt.
Dat was natuurlijk een exempel
van gezondheid. Ja, hadden we 10 jaar geleden aan iemand gevraagd in de Europese Unie, moet gezondheid een Europese bevoegdheid zijn, of een gedeelde bevoegdheid. Hè? We gaan niet ziekenhuizen laten organiseren, maar een gedeelde bevoegdheid zijn, dan zei je, ben je gek? En vandaag zegt iedereen, ja, het moet altijd maar zo geweest.
Nee, nu is het verwijt dat het dat niet
is. Dat het niet was. En hetzelfde voor het geopolitieke, dat is ook evident. In die burgerpanels bijvoorbeeld zijn mensen heel open en zeggen, ja, wat we dringend nodig hebben, zijn de Joint Armed Forces of the European Union. Ze hebben er zelf een naam voor bedacht.
Taboebegrip, hè?
Ja, maar ze gebruiken niet het Europees leger. Hè. Ze zeggen de Joint Armed Forces of the European Union in aanbeveling.
Ja, Europees leger is trouwens ook een raar begrip, hè, want ook de NAVO heeft geen eigen leger.
Nee, natuurlijk niet. Maar dus dat is een goede, verstandige omschrijving, zou ik zeggen. Dus er is over Europa in de publieke opinie veel meer gezond verstand, moet ook soms, dan wij als politici durven toegeven. We doen ons op de klassieke lijn verder categoriseren, hè, zoals het in een referendum past. Je bent voor of je bent tegen. Terwijl gans de oefening van de conferentie met die burgerpanels juist het omgekeerde is. We proberen namelijk niet het onderscheid tussen de mensen te zien, maar te zien waar de visies van al die burgers convergeren.
Ja, u zegt burgerpanels. Wie nemen er deel aan die conferentie?
In totaal zijn dat op Europees vlak, want er zijn nationale burgerpanels, er zijn Europese burgerpanels, er zijn dan de individuele deelnames van burgers aan een digitaal platform dat we hebben gemaakt. Maar het centrale van de oefening zit natuurlijk in die Europese burgerpanels, omdat je daar voor het eerst transnationaal, pan-Europees, mensen samenbrengt.
Dus daar zit een Griek met een Let, een Ier en een Portugees.
Allemaal samen. Evenveel mannen als vrouwen, iets meer vrouwen dan mannen. Die zijn uit alle sociaal-economische categorieën. Er zijn werklozen bij, er zijn mensen
zijn
met
heel veel jongeren, begrepen.
En er zijn een oververtegenwoordiging van jongeren. Er zijn 1/3 jongeren tussen 16 en 25. Maar waarom is dat? Omdat 1/3 van de bevolking jonger is dan 25. En wij willen dus dat die jongeren van 16 tot 25 ook de opdracht krijgen van de Hanse jongerenpopulatie te vertegenwoordigen. Want het is moeilijk natuurlijk van een baby of een kleuter van 2-3 jaar uit te nodigen. Hij moet wel vertegenwoordigd zijn. Door wie moet hij vertegenwoordigd zijn?
Door zijn oudere broer.
Door zijn oudere broer. Of zus.
Mensen hebben zich daarvoor opgegeven. Maar niet iedereen werd binnengelaten, dus er is een selectie gemaakt om het een beetje in balans te krijgen.
Dus Kantar heeft dat gedaan. Kantar is een vrij gereputeerd goed onderzoeksbureau die normaal werkt voor de Europese Commissie. En om het niet moeilijk te maken, hebben wij gewoon het bestaande contract van Kantar gebruikt om te vragen om die selectie te doen. Wij hebben dus niets met die selectie te maken. Interessant is dat bij die 200, want dus dat zijn 4 panels van 200, dat daar telkens
meer dan 190 mensen in zitten, die niets, maar dan ook nooit niks met politiek te maken hebben gehad, die nooit met de Europese Unie in contact zijn gekomen.
Zijn geen kinderen van Europese ambtenaren?
Nee, absoluut niet. En dat is zo, het is dus niet een soort vervolg van de bubbel in Brussel. Hè, of de bubbel waar dan ook, in welke hoofdstad dan ook. Die mensen zijn oefenen natuurlijk wel. Ze zijn in totaal 9 dagen met elkaar samen.
Ja, nou heeft president Macron, die heeft in Frankrijk, naar aanleiding van de gele hesjes, heeft hij ook burger forums georganiseerd. Dat was,
maar één voor het verschil.
Dat was toen heel erg in het nieuws, maar dit... De gemiddelde Nederlander weet niet dat dit op dit moment plaatsvindt.
Maar dat is ook niet de bedoeling. Dit is geen propagandastunt. Dit is niet iets dat we organiseren om te zeggen, oh, iedereen moet het weten, zien een keer hoe goed dat we zijn, Europese Unie. We betrekken burgers bij de oefening.
Het zijn geen reclamefilmpjes. Nee? U moet voor Europa gaan stemmen en dat soort dingen.
Dat is het niet. Wat we willen doen met die burgerpanels is effectief te weten komen wat de mensen willen. Maar meer nog, want eigenlijk weten we dat uit de Eurobarometer en zo, meer nog, ja, de stem van die burger gebruiken om de obstakels te overwinnen die we traditioneel altijd tegenkomen wanneer we iets willen doen in Europa.
En welke zijn dat?
Dat zijn die krachten die vinden dat we een soort van intergouvernementeel Europa moeten hebben, gestoeld op unanimiteit, waarbij de 27 altijd het licht op groen moeten zetten vooraleer er iets kan gebeuren. Maar we zien dat dat in de wereld van vandaag catastrofale gevolgen heeft. Dat we altijd te laat, te zacht.
En dat blijkt dus eigenlijk uit die gesprekken, reageren. Dat de meeste mensen dat ook wel zien. Dat je op die manier geen...
Ja, er zijn aanbevelingen die daarover gaan. Van burgers zelf, die zelf tot die conclusie komen. En wat zo interessant is, die aanbevelingen zijn dan heel evenwichtig. Die zeggen, ja, we zouden de unanimiteit moeten terugbrengen. Dat zou enkel moeten gelden wanneer het gaat om nieuwe lidstaten die toetreden. Of wanneer het gaat om de fundamentele beginselen van de Unie. Wanneer we die moeten definiëren. Verstandig, evenwichtig, niet? Niet zo ver eigenlijk van het nieuwe Nederlandse regeerakkoord, waar ook iets over staat over unanimiteit. Hè? Want ik las in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord, dat moet wel even gedempt worden, die unanimiteit, zeker
wanneer... Dat is interessant, want de heer Rutte, die voor dat akkoord natuurlijk een van de onderhandelaars was, die heeft de conferentie navelstaarderij genoemd. Dus dat geldt dan ook een beetje voor
het
regeerakkoord.
Ja, maar misschien is dat dateert misschien nog als een uitspraak van voordat het begon. Want
eerder, dat is toen hij nog Chopin-biografie las.
Nee, eerlijk gezegd, er was veel scepticisme, er is nog altijd veel scepticisme over die conferentie. Wat ik ook wel kan begrijpen. Ook vanuit de kant van Rutte, maar ook uit de kant van Europese politici, parlementsleden en zo. En nationale parlementen die zeggen, maar is dat hier een oefening om ons te vervangen of zo? En gaat dat ons niet overschaduwen? En het antwoord is absoluut nee. Ik denk dat de democratie in de toekomst absoluut er anders zal uitzien dan in het verleden. Het zal op twee sporen voortdenderen. Namelijk de klassieke representatieve en de participatoren of deliberatieve. En ik hou... Dit zal waarschijnlijk een van de uitkomsten zou kunnen zijn dat dit bestendigd wordt. Dat wij dus om de 5 jaar in elke legislatuur zo'n oefening gaan moeten doen. Willen doen.
En u zegt eigenlijk, dat is een anti-referendum. Het is het omgekeerde van het referendum.
Ja, want in een referendum vraag je ja of nee. Ik denk dat een referendum nuttig kan zijn bijvoorbeeld voor een aantal fundamentele vragen of zelfs ook heel praktische vragen. En te weten wat de bevolking wil en dat de bevolking daarover een uitspraak kan doen. Maar het grote verschil met een referendum waar je de bevolking uit elkaar trekt en zegt ja, nee, is dat het hier mensen gaat convergeren, gaan proberen te zoeken naar wat hun bindt. Naar wat ze gezamenlijk vinden over de toekomst van de Unie. En dat zijn soms vrij prettig radicale ideeën. Hè? Een referendum, ik ben er voorstander van, maar er zijn gevaren aan sommige referenda. Ik bedoel, u bent historicus.
U hoeft mij over referenda niets te vertellen. Het favoriete instrument van tirannen.
Willen we de referenda, maar ook van presidenten die het niet goed zagen en de nationaliteitenkwestie in Europa onderschatten. Herinner u de referenda van Wilson over de Deens-Duitse grens, over de Pools-Duitse grens en mensen die al decennia, al eeuwen in een harmonieuze gemeenschap leefden. En de ene was een Poolse katholiek en de andere was een Duitse protestant. Werden uit elkaar getrokken, want ze moesten plots een keuze maken die ze eigenlijk niet wilden maken.
Maar dit is ook precies waarom Mark Rutte in oorsprong geen voorstander van deze actie was. Want Rutte dacht, ja, dan krijgen we straks weer allerlei verdragsherzieningen. En ja, dan roept er weer iemand om een referendum.
Ja, dat is nog een ander natuurlijk.
En Nederland en Frankrijk hebben natuurlijk destijds tegengestemd.
Gaat dit leiden, ja of nee, tot verdragswijzigingen? Ja. En is dat dan één ding die we ons gezworen hebben bij de start en afgesproken hebben bij de start van de conferentie, is dat we over die vraag het niet zouden hebben voorlopig. Om de heel eenvoudige reden dat als je die vraag begint als eerste te stellen, dat je alleen maar over die vraag voortdendert gedurende een vol jaar van de conferentie en niets anders behandeld hebt. Ja, nee, en zo ga je maar door. Terwijl we eerst willen weten, wat willen we eigenlijk met dat Europa naartoe? En dan komt de volgende vraag. Die volgende vraag gaan we niet uit de weg gaan. Die zullen we moeten beantwoorden in de tweede helft van dit jaar. En dat is, ja, als we dat Europa wensen, betekent dan dat we een verdragswijziging moeten. Maar dat is de vraag die komt nadat je eerst een visie over Europa uitgeeft.
En moet je dan niet ook daarvoor nog weer de vraag stellen, als dat is wat dus we met dat Europa willen. En die burgers en die jongeren die zeggen, dit is onze droom en die willen we met die stappen zien. Dat dan de vraag is gesteld, en wie doet dan wat? Ja, want dat is natuurlijk niet alleen maar van, oh, dat moet Ursula von der Leyen doen. Laat staan Charles Michel. Dan moeten allereerst natuurlijk gewoon de lidstaten die Europa dragen doen, toch?
Ja, ook de reden waarom die nationale parlementen heel dicht betrokken zijn in de conferentie.
Ja, u was deze week ook in Den Haag.
Ja, ik was in Den Haag juist om in, ja, ik ga volgende week naar Parijs. Dan zit ik in de Franse Nationale Assemblée. Ik heb regelmatig, ik organiseer vergaderingen tussen de Europese delegatie en de delegatie van het nationale parlement. Ik probeer die bijeen te brengen om te zeggen, ja, jullie zijn de vertegenwoordigers van de democratie. Misschien goed dat jullie is een gezamenlijk stand. Dat is nooit gebeurd in Europa. In Europa, als nationale parlement en het Europese parlement elkaar tegenkomen, is het om elkaar te beschuldigen of elkaar te verwijten dat zij de democratie zijn. Precies of de democratie niet vele facetten heeft, zo lokaal, provinciaal, nationaal, Europees. Lijkt me evident.
Civil society.
Civil society ook. De burgers die nu deelnemen is ook een facet van democratie. En dus, ik denk dat het voordeel van dit kan zijn dat dit nooit meer weggaat. Ik ben heel kritisch over de manier onze democratie aan het evolueren is met sociale media, met de algoritmes, met het feit dat mensen op de sociale media alleen nog maar meer van dezelfde pap aangeboden krijgen.
Ja, u twittert zelf ook.
Ik ben als een middel om mijn standpunten naar buiten te brengen. Maar eerlijk gezegd, wat die sociale media doen, is alleen maar u bevestigen in uw grote gelijk. Dus het feit dat we naast representatieve democratie een bestendig mechanisme van participatieve democratie opbouwen, is volgens mij absoluut noodzakelijk. Een levensdraad voor de democratie.
Ja, het Franse voorzitterschap wil dit half jaar conclusies gaan trekken. Ja. Is dat moment het juiste moment of zou er nog wat langer doorgepraat moeten worden?
Ja, kijk, ik was in het begin van de opvatting, oh, we hebben maar een jaar, is dat genoeg, enzovoort. Maar mijn kleine ervaring in de politiek gezegd, als je aan politici meer tijd geeft om besluiten te nemen, die gebruiken ze toch niet. Ze wachten toch tot het einde, tot het laatste moment. Dus denk ik eerder dat dit beter is. Namelijk, we zitten onder een zekere tijdsdruk.
U moet wel.
Wij zitten met onze rug tegen de muur. De aanbevelingen worden geformuleerd. Wat doe je er nu mee met die aanbeveling? En dat lijkt mij een beter iets dan te zeggen, oh, we gaan nog eens een jaar nemen voor er verder over te reflecteren. Mijn ervaring is dat als je dus te veel tijd geeft, of dat die tijd toch niet gebruikt wordt. Dat toch gewacht wordt tot de laatste week, de laatste maand, vooraleer de resultaten moeten worden afgeleverd. Heb ik altijd zo meegemaakt. Misschien is dat een te eenzijdige kijk op Belgische politiek, dat ik nu vertaal naar politiek in het algemeen, maar ik denk het niet.
En misschien toch nog even een vraag over Nederland. Hoe kijkt u naar Nederland in Europa de afgelopen 10, 20 jaar en de ontwikkeling misschien daarin?
Als een pro-Europees land dat onder de invloed van budgettaire beslommeringen in de Unie uiteindelijk zoveel keek naar alleen het kostplaatje. Met als gevolg dat toen er dan een referendum werd georganiseerd, iedereen zei, ja, het kost te veel. Natuurlijk, als je eerst 20 jaar zegt dat het te veel kost, dan, en dan vraag je, wat denk je van...
Dan roep je het als regering of jezelf.
Dan denk je, ja, het kost te veel. Hè. Maar ik zie wel een omslag. Een omslag met de nieuwe kabinet. En, daar lees ik zaken in die ik nooit in het verleden heb gelezen.
Wat leest u?
Bijvoorbeeld, wij moeten naar unanimiteit kunnen kijken. Bijvoorbeeld, wij moeten het spitskandidatensysteem openstaan om daar veranderingen in te brengen. Dus dat wil zeggen, we praten over een transnationale democratie. Ik zie daar openingen in die vroeger bijna ondenkbaar waren.
Ja. Wat er ook in staat, is heel opmerkelijk, is dat Nederland in een soort kopgroepen aanvoerdersrol wil hebben op thema's waar Nederland van zegt, nou, daar zijn wij toch best goed in. Ja. Dat kan zijn, hè, water en alles rondom water en klimaat, ja. Maar ook in ruimtevaart dingen. En dat is heel opmerkelijk.
Laten we niet vergeten dat als er vandaag een interne markt is en een douane-Unie, dat zijn we in Europa, ook al is het nog niet compleet, ja, dat is een... Het was een Nederlandse suggestie nadat in 1955 de Europese grondwet mislukt was en die arme ministers van Buitenlandse Zaken van onze 60 leden samen zaten en zeiden, wat gaan we nu doen? Die Fransen hebben dat afgestemd. Wat doen we nu? En de Nederlanders kwamen met het idee, misschien willen we misschien even langs de economische kant bekijken.
Hoe Hollands ook, hè?
Maar dankzij dat is het de Verdrag van Rome, de douane-Unie, is daar de vertaling van.
Want iedereen is vergeten, wat u in uw prachtige boek schrijft, dat Heinrich von Brentano al een complete, nuchtere, bijna zo doorvoerbare grondwet voordat Europa had.
Ja, dat is een blinde vlek in de geschiedenis van de Unie. Alles waar we nu over spreken, hadden de stichters van de Unie, de vaders van de Unie, al bedacht. En wouden zij realiseren. In de jaren 50. Een grondwet. Een Europese defensie. Europese begroting.
Die grondwet heeft zelfs bijlagen rondom burgerrechten. Ja. Hoe het zich afstemt met de NATO.
Europees parlement. Hè? Dus dat werd toen al beschreven. En men heeft er daarna nog tot 1979 over gedaan, voordat het werd gerealiseerd. En ja, er is toen iets gebeurd. En wat ik noem het tragisch moment van de Unie, dat is namelijk dat afstemmen van de Europese Defensie-Unie in de Franse Nationale Assemblée.
Dat heeft de boel heel lang achterop gezet.
Ah, natuurlijk. Dat was een drama eigenlijk, een tragedie, dat werd weggestemd daar.
En daarom is het zo grappig, dat is dus nu de president van Frankrijk.
Het was Pierre Mendès-France, die toen eerste minister was en het project niet verdedigen. En nu zijn het de Fransen die het, met andere woorden... Ik vind dat het inlos van historische schuld die ze nu doen, vind ik. Namelijk van Want je moet u de vraag stellen, kan u zich voorstellen wat de wereld zou zijn vandaag, wat Europa zou zijn vandaag? Wat zou gebeuren of niet gebeuren in Oekraïne, indien in 1955 de Franse Nationale Assemblée ja had gestemd? Net zoals er andere fantastische vragen. Kan u zich indenken wat er was gebeurd indien in het Britse lagerhuis de motie van Winston Churchill was aanvaard om toch aan de EGKS mee te doen? Er zijn zo van die cruciale momenten waar Europa het moment laat voorbij gaan. En,
dreigt nu weer zo'n moment?
Ik heb de indruk dat er iets veranderd is in Europa. Ik zie een Franse president die echt pro-Europees is. Niet zomaar vanuit de buik zo. Al wat goed is voor Frankrijk is goed voor Europa. Want dat is de klassieke pro-Europese houding van Frankrijk. Dat is niet het geval met Macron. Die heeft een visie over Europa. Kunnen we mee akkoord zijn of niet mee akkoord zijn? Ik zie een Duitse regering die het meest federale pamflet over Europa heeft geschreven dat de laatste tijd is verschenen.
Ja, die pleiten zelfs in hun regeerakkoord al voor verdragswijzigingen.
Effectief. Ik zie een Nederlands kabinet dat zegt, ja, unanimiteit, daar gaan we toch wel iets moeten aan doen. Want er zijn een aantal domeinen waar we dat eigenlijk zouden...
Heeft u eigenlijk, ook als directe liberale collega, inzicht in wat nou precies de Europavisie van Mark Rutte is, door de jaren heen?
Ja, ik denk dat wel. Maar ja, de regeringsleiders zijn regeringsleiders die zitten in de raad. Ik heb ook in de raad gezeten. Ik heb toen nooit een boekje geschreven, De Verenigde Staten van Europa. En ik kwam toen binnen de dag Een week daarna, twee weken daarna, een maand daarna, ik weet het niet meer, in de Europese Raad. En al mijn collega's zeiden, gaat het niet goed?
U wijst nu naar uw voorhoofd. Dat ziet onze luisteraar niet, maar dat is wat ze zeiden.
Maar dat was geen Chopin-biografie, dat boek.
Nee, dat was... Maar
die collega's, dat waren mensen als Schreuder in die tijd?
Nou, het was niet Schreuder die dat deed, maar... Want Schreuder was in het begin van zijn kanselierschap... Ja, toch eigenlijk kanselier geworden met een vrij nationalistisch programma tegenover Kohl. Maar die draaide vrij snel om in de raad. Dat heb ik persoonlijk gedurende zoveel jaren meegemaakt, dat die dus... Een enorm pro-Europese koers ging.
Was dat onder invloed van Joschka Fischer ook?
Zeker. Zeker. Ja, Joschka en de Groenen in Duitsland algemeen. Maar ook de FDP en de Liberalen in Duitsland zijn een zeer pro-Europese partij. Als je die over een Europese defensie wil praten, dat is ja... Alleen wanneer het gaat over de begrotingszaken en de fiscale unie, dan komen natuurlijk bezwaren. En dat is natuurlijk veel te maken met de uitspraken van hun grondwettelijk hof, van Karlsruhe. Die zegt, ja, je kan Duitsland geen financiële lasten opzadelen die niet voorzien zijn in het verdrag. En daar kan ik eigenlijk nog wel begrip voor opbrengen. Daarom,
het is een vrij zuivere constitutionele opvatting.
Ja, natuurlijk. Daarom moeten we ook proberen van de financiering van de Europese Unie te stoelen niet op bijdrage van lidstaten. Dat moet stoppen. Dat moet gebeuren op rechtstreekse financiering vanuit de samenleving. De zogenaamde eigen middelen van de Unie, zoals het oorspronkelijk trouwens voorzien werd in het verdrag van Rome.
U heeft in de Tweede Kamer in de hoorzitting uitgelegd wat het Carbon Adjustment Border Mechanism is.
Ja, dat kan een van die eigen middelen worden.
Ja, en dat u daarbij, u stipte daarbij aan. U dacht, ik ben nu in Nederland, dus dan ga ik het er zeker over hebben. Tenminste, ik zag dat even aan uw grijns daarbij. Dat u zei, dat biedt meteen de mogelijkheid voor lidstaten om de Europese Unie dus met zijn eigen middelen ook zijn eigen boontjes te laten doppen. En niet dat de lidstaten altijd moeten ophoesten.
Ja. Hoe komt dat ophoesten, hoe is dat historisch ontstaan?
Ja.
Het ophoesten, het feit dat we dus met andere woorden bijdragen als basis hebben genomen voor de financiering van de Unie, is eigenlijk ontstaan na de toetreding van Groot-Brittannië. En toen mevrouw Thatcher zei, I want my money back, ja, als je natuurlijk eigen middelen hebt, dan kan je geen money back geven. Je kan niet, als de Europese Unie gefinancierd wordt met zijn eigen middelen, zeggen, ja, en nu gaan we dat teruggeven, aan wie? Nee. Dus daarom zijn we van die eigen middelen dan geleidelijk overgestapt naar bijdragen van lidstaten. En lidstaten vonden dat wel leuk, hè? Want dan hebben ze de volledige controle over de Unie. Dat speelt ons nu nog altijd parten.
Ja, Nederland is ook het langst tegenstander gebleven van een Europees herstelfonds, wat er uiteindelijk wel kwam.
Ja, maar als het is er nu, wordt het bestendig of niet, is nog een open vraag enzovoort. Maar waar ik voor pleit, is dat als het bestendig wordt, dat het niet stoelt op garanties van lidstaten. Het moet gestoeld zijn op eigen middelen. En
dus
die eigen middelen moeten geloofwaardig zijn. Ze doen dat de markten geloven in dat fonds en in de obligaties die door dat fonds wordt uitgegeven. Nu is, en dan vermijden we de bezwaren van Karlsruhe of de bezwaren van Nederlandse economen daarover. Terecht, die terecht zijn die bezwaren. Want het is gemakkelijk geld uit te geven dat door een ander gegarandeerd wordt. Hè? Dat is gemakkelijk.
Dat
willen we niet. Dat mag Europa niet willen. Europa, dus een eurofiel moet durven zeggen, nee. Niet dat de volledige navelstreng tussen de lidstaten en de Europese Unie moet worden doorgesneden, natuurlijk. Daar gaat het niet over. Maar wel dat elk niveau, politiek niveau, moet zijn eigen verantwoordelijkheid, democratische, politieke, maar ook financiële verantwoordelijkheid dragen. Je mag niet zeggen, wij zullen wel uitgeven op Europees vlak, de centen zullen wel bijeengebracht worden.
De rekening
worden,
leggen we bij Klaas Knot, dan wel bij mevrouw Kaag.
Exact.
We hadden een tijdje geleden een aflevering waarin we eigenlijk doorgingen op wat Christine Lagarde aan de Europese burgers heeft gevraagd. Er komen nieuwe Europese bankbiljetten. En wij vroegen ook onze luisteraars van, hebben jullie tips van wie zouden er op die nieuwe 7 of meer biljetten moeten komen? Heeft u daar gedachten over?
Dat is nu wel een rare vraag die je mij stelt, want ik heb daar al enkele keren wat op mijn sociale media op gepost daarover. Want ja. Ik ben een grote voorstander van die bankbiljetten zo snel mogelijk te vervangen met bankbiljetten met de echte artefacten van de Europese Unie. Nu staan daar van die technische tekeningen van bruggen op die geen enkele ziel hebben, die ook niks betekenen.
Juist om te voorkomen dat die juist ene Franse brug...
Om te voorkomen dat ik de Ponte Vecchio niet wil zien. Ik vind de Ponte Vecchio mijn Ponte Vecchio. En ik had trouwens op mijn post de vraag gesteld en ik had die beroemde moderne brug die nu moet afgebroken worden voor dat schip daar van Bezos.
Oh ja, in Rotterdam.
In Rotterdam, als een van de bruggen gesuggereerd, die op ons bankbiljetten zou komen. Ik had gezegd, welke bruggen wil je nou? Of kathedralen. Maar kijk, als ik kijk naar de Notre-Dame, is dat toch onze Notre-Dame?
Ja, wij gaan altijd meteen daar naartoe en naar de Eiffeltoren.
Of we maken dingen, een mooi beeld op ons bankbiljet van de grachtengordel rond Amsterdam. Dat is toch onze grachtengordel?
Wilt u niet het hoofd van Jean-Luc Dehaene opzommen?
Biljet. Dat is een andere mogelijkheid van beroemde artiesten. Als we daar zo'n paar zouden opzetten, of wie dan ook, dan is dat toch de onze. Of Montaigne, of Goethe. Montaigne en Goethe, wat deden die in hun leven? Die gingen Italië bezoeken en ze zeiden, ik ga Europa bezoeken. Het was normaal. Er bestaat iets als een Europese beschaving, als een Europese cultuur. En het is een schande dat we gedurende tientallen jaren dat geweigerd hebben van dat al in het curriculum van Europa op te nemen. Weet u, vandaag is dat niet mogelijk. We hebben Erasmus, maar onderwijs, cultuur. Ah, nee, dat is nationaal. Alsof er geen Europese beschaving bestaat.
Wij waren zeer geïnspireerd bij het maken van die editie van onze podcast door mevrouw Wilmès. Want die presenteerde in een filmpje het nieuwe Belgische paspoort met Tintin. En Kwiek en Flupke. En toen zeiden wij, dat moeten we in Europa ook doen. Dat je gewoon een essentieel symbool van dit geval, de Belgische cultuur. Dat moet je in Europa ook doen. Dus toen hebben wij gezegd, Tintin en Kwiek en Flupke vanwege Brussel natuurlijk. Hè. Maar dan ook Lucky Luke en Oli B. Bommel.
De Hans Belgische stripcultuur is wel een enorme... Maar
Nijntje.
Ik vind de mensen zullen zeggen, is dat nu een essentieel punt, die bankbiljetten? Nee, natuurlijk is dat geen essentieel punt, die bankbiljetten. Maar het zegt wel iets over die Europese Unie van de toekomst meer emotioneel worden. Moet meer op cultuur en de bewustwording dat we... En dat moet even belangrijk worden dan de eengemaakte markt. En even belangrijker worden dan onze directieven en reguleringen die we vandaag zoveel produceren.
Jean Monnet heeft ooit tegen Jacques Delors gezegd, als ik opnieuw mocht beginnen, dat was hij al heel oud, als ik opnieuw mocht beginnen, denk ik dat ik toch zou gaan beginnen bij scholen en cultuur en onderwijs en kunst.
Ja, dat is waarschijnlijk terecht, ja.
Dank u wel, Guy Verhofstadt, voor dit gesprek. U heeft aangekondigd in 2024 te stoppen als lid van het Europees Parlement. U bent dan 71, maar kunt u eigenlijk wel stoppen?
Natuurlijk, ja. Tuurlijk.
Maar die energie, waar gaat die dan naartoe?
Nee, ik moet nog van alles doen.
Hoe gaat het met uw wijngaard in de Toscana?
Goed. Ja, maar dat is maar klein, hè. Dat is een kleine hectare. Dat gaat prima. Maar nee, maar ik moet op een bepaald ogenblik... Ik heb nood terug aan tijd om te schrijven ook. Dat is mij, sinds ik terug zo vrij intens boeken moet lezen voor de Boekenbon.
Ja, want u bent nu voorzitter van de jury van de Boekenbonprijs.
Dan voel ik de drang opnieuw de pen ter hart in de hand te nemen.
Als u gaat schrijven, dan nodigen we u zeker nog eens een keer uit voor Betrouwbare Bronnen. Dank u wel.
Dag.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 252. En deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Luisteraars die ons met een donatie helpen nog veel meer afleveringen te maken. En we hebben de afgelopen dagen ook weer een aantal nieuwe vrienden kunnen bijschrijven. Leo, Thijs, Jessica, JP, Wilco, Michiel en Nick.
Allemaal hartelijk dank. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot slot aan iedereen in deze tijd van oorlog in Europa. Sterkte. Tot volgende keer.
Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.